Vervolgens openen we samen de Heilige Schrift en wij doen dat deze middag in het Oude Testament, het boek Genesis. We lezen eruit hoofdstuk 18, de versen 16 tot en met 33.
Toen stonden die mannen op vandaar en zagen naar Sodom toe. En Abraham ging met hen om hen te geleiden. En de Heere zeide, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Dewijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk zal worden zal, en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden. Want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen, en zij de weg des Heeren houden, om te doen gerechtigheid en gericht, opdat de ere over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. Voor zeide de Heere, dewijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en dewijl haar zonde zeer zwaar is, zal ik nu afgaan en bezien of zij naar haar geroep, dat tot mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben, en zo niet, ik zal het weten. Toen keerden die mannen het aangezicht vandaar en gingen naar Sodom. Maar Abraham, die bleef nog staande voor het aangezicht des Heeren. En Abraham trad toe en zeide, zult gij ook de rechtvaardigen met de goddelozen ombrengen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen in de stad, zult gij hen ook ombrengen en de plaats niet sparen om de 50 rechtvaardigen die binnen haar zijn? Het zij verre van u zulk een ding te doen, te doden de rechtvaardigen met de goddelozen. Dat de rechtvaardige zij gelijk de goddeloze, verre zij het van u. Zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? Toen zeide de Heere, zo ik de Sodom binnen de stad 50 rechtvaardigen zal vinden, zo zal ik de ganse plaats sparen om unentwil. En Abraham antwoordde en zeide, zie toch, ik heb mij onderbonden te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen er 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult gij dan om de 5de ganse stad verderven? En hij zeide, ik zal haar niet verderven, zo ik er 45 zal vinden. En hij voer voort nog tot hem te spreken en zeide, misschien zullen al daar 40 gevonden worden. En hij zeide, ik zal het niet doen om de 40en wil. Voor zeide hij, dat toch de Heere niet ontsteken dat ik spreke. Misschien zullen al daar 30 gevonden worden. En hij zeide, ik zal het niet doen, zo ik al daar 30 zal vinden. En hij zeide, zie toch, ik heb mij onderbonden te spreken tot de Heere. Misschien zullen er 20 gevonden worden. En hij zeide, ik zal haar niet verderven om de 20en wil. Nog zeide hij, dat toch de Heere niet ontsteken, dat ik alleenlijk dit mag spreken. Misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zeide, ik zal haar niet verderven om de 10en wil. Toen ging de Heere weg, als hij geheindigd had het Abraham te spreken. En Abraham keerde weder naar zijn plaats.
Gemeente des Heren, het is al enkele jaren geleden dat ik een geschiedenis hoorde over een oude moeder. Een hele gelovige zuster. En ze leefde ergens in het westen van het land heel eenvoudig. Een leven heel dicht bij en met de Heren. En elke dag opende ze haar Bijbel. En elke dag zocht ze het aangezicht van de Heere in het gebed. Een christen. Een gelovige die heel eenvoudig dicht bij de Heere probeerde te leven. Ze had alleen één groot verdriet. En dat was haar zoon. Een lieve jongen die goed voor zijn moeder zorgde. Dat niet. Dat was het probleem niet. Alleen hij maakte een keuze. De Bijbel, de kerk, God, daar kon hij niets meer mee. En toen hij 16 was, toen brak hij met de kerk en hij wilde daar nooit meer komen. Maakte zich liever op zondag druk met de voetballerij. Koos voor een wild en een avontuurlijk leven als zeeman, ging de wilde vaart op en had werkelijk ook een wild leven overal waar die kwam. Getrouwd, maar dat huwelijk dat liep op de klippen. Opnieuw getrouwd. Had inmiddels kinderen en kleinkinderen. En die kinderen en die kleinkinderen van hem, die kregen dus geen Bijbelse opvoeding. En zijn moeder, die bleef in liefde waarschuwen. Ja, ook al de woorden die ze sprak werden wel steeds minder. Want die jongen die liet wel merken dat hij dat liever niet wilde horen. Maar wat ze steeds meer deed, dat was deze nood en deze zorg en dit verdriet in het gebed bij de Heere brengen. Ze zal in totaal zo'n 50 jaar lang elke dag meerdere keren gebeden hebben voor het behoud van haar zoon. Indringend, steeds weer opnieuw deze nood van haar leven, dit grote verdriet aan de troon van de genade daar neerleggen, daar bekendmaken. 50 jaar lang, meerdere keren per dag. Als je dat zo optelt en wat uitrekent, dan praat je zomaar over 35.000 gebeden voor die ene jongen. Uiteindelijk stierf die moeder. En ze heeft geen enkele verandering gezien. Ze is gestorven en ze heeft het niet gezien. Haar zoon die zag het niet. Haar zoon die hoorde het niet. Die zag niet wat echt waarde heeft in het leven. Houd dit in gedachten als we gaan luisteren naar het woord van de Heere wat tot ons komt uit Genesis 18. Het geheel van de schriftlezing is de tekst voor de prediking, maar laten we als kernwoorden nog eens een keer het slot lezen van vers 25. Het slot van Genesis 18, vers 25 als kerntekst voor de prediking. Deze woorden. Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? We gaan daarna luisteren onder het thema roepen. Drie gedachten. In de eerste plaats het roepen van de goddeloosheid. In de tweede plaats het roepen van de gelovigen. En in de derde plaats het roepen van God. Roepen. Roepen van de goddeloosheid, van de gelovigen en van God. Als eerste dus het roepen van de goddeloosheid. De vorige keer dat we naar de geschiedenis van Lot luisterden, toen zagen we dat hij gered was. Verlost door die interventie van zijn oom Abraham, die erop uit was getrokken samen met zijn bondgenoten, met dat privéleger. En dat hij Lot en zijn gezin en alle bezittingen, ja, al die inwoners van die vijf steden in de vlakte van Sodom, hij had ze ontzet, bevrijd en ze konden weer terug. En toen? Nou, het leven heeft zich weer hernomen. En de gewone gang van de dingen die kwam, dat kwam weer. Natuurlijk moest er weer van alles opgebouwd worden, hersteld worden, maar alles werd weer gewoon. Ze gingen daar in die steden en dus ook Lot weer over tot de orde van de dag. Ze hebben de draad weer opgepakt. En als je zo die geschiedenissen leest, dan is er niets veranderd. We lezen het in Genesis 13. Als daar gesproken wordt over de inwoners van die vijf steden in de vlakte van Sodom, daar wordt van gezegd ze waren goddeloos. En we hebben het vanmiddag weer gelezen in vers 20. Ze waren goddeloos. Ze leefden in zware, in grote zonde. Maar hoe erg was dat dan? En over welke zonde hebben we het dan? En wat maakt die ernst en die zwaarte en het gewicht daar dan van uit? Die zonde, zo lazen we in het gedeelte wat we gelezen hebben, die zonde die heel zwaar was. Als je de gegevens in de schrift zo naast elkaar zet en je zoekt zo door de schriften heen waar gesproken wordt over de zonde van Sodom en Gomorra, dan kun je daar een paar lijnen uittrekken. Het eerste, en dat is ook het meest bekende, is de moraal. De seksuele moraal, als het gaat over huwelijk en seksualiteit. De norm van de Heere die zelf gelegd had in de schepping, namelijk een levensverbond van één man met één vrouw en dat dan binnen dat huwelijksverbond de seksualiteit een plek heeft, daar hielden ze zich niet aan. Er waren allerlei andere vormen die daar werden gepraktiseerd. Buiten het huwelijk, tussen mensen van hetzelfde geslacht, er zijn zelfs aanwijzingen, zelfs tussen volwassenen en kinderen. Dat was namelijk onderdeel van hun godsdienst. Dat was een onderdeel om de goden waar ze in geloofden, om die te aanbidden. Daar hoorde deze moraal bij. Maar er valt meer te zeggen over Sodom en Gomorra en die andere steden daar in die vlakte. Het was een buitengewoon trots volk. Ze waren hoogmoedig. Ze dienden vooral zichzelf en hielden geen rekening met een ander. Je leest in de Bijbel ook dat er onrecht was, daar in die steden. Onrecht En we lezen dat een paar hoofdstukken verder, of het volgende hoofdstuk eigenlijk, onrecht, wat vreemdelingen werd aangedaan. Niet de Oosterse gastvrijheid, maar vreemdelingen, daar kon je mooi gebruik, lees wel, misbruik van maken. En ook, dat lezen we in de profeten, de armen die er waren, die werden werkelijk uitgebuit en vernederd. Daar in die steden, daar heerste de norm van leugen en bedrog. Het kwade werd goed genoemd. En ze leefden daar in grote losbandigheid. In eten en drinken en het vieren van grote feesten. Als je dat zo op je in laat werken, dan kun je natuurlijk de vraag stellen, is dat nou zoveel anders met de tijd waarin wij leven? Wat verschilt nou die vlakte van Sodom van ons land, van onze vrije westerse wereld waar wij in leven? Als we nadenken over dat waar ons land en ons volk zich mee bezighouden, wat normaal wordt gevonden, wat goed wordt gevonden, dan zijn er zo een paar dingen die gelijk in het oog springen. De aanklacht van die duizenden kinderen die elk jaar opnieuw vermoord worden in de moederschoot. Die aanklacht ook dat wij zelf als moderne mensen ons eigen levenseinde in de hand nemen. Met als ultieme uiting, waar we de afgelopen week over lazen, een zelfmoordcapsule. Dat je zelf bepaalt op welke manier en op welke wijze je een einde maakt aan je leven. Maar ook als het gaat over het huwelijk en over de seksualiteit. De norm lijkt wel te zijn dat alles wat jij leuk en wat jij goed vindt, dat kan en dat mag. Er moeten vooral geen grenzen zijn. Alles wat kan, dat moet mogelijk zijn. En dan moet je vooral ook niets over zeggen. Ja, nog een stap verder, want ook binnen het huwelijk, daar zijn wel ontwikkelingen dat zaken aan het schuiven zijn. Wij hebben in onze moderne tijd de seksualiteit losgemaakt van de mogelijkheid om kinderen te maken. Nee, daar kunnen wij zelf op ingrijpen en daarmee zelf ons gezin verder vormgeven. Daar plannen we mee. En we kunnen zo zelf dat gezin vormen en modelleren zoals we dat zelf voor ons zien. Dat is normaal. En dat wordt ook uitgebreid gefaciliteerd. Ook wij leven in een genotscultuur. Eten en drinken. Je moet daar helemaal in op kunnen gaan. Zelfs ook met andere middelen die je in hogere sferen brengen. Dat moet natuurlijk gewoon kunnen. Dat moet mogelijk zijn. En het onrecht. Het onrecht wat we zien in ons land. En wat we ergens, misschien wennen we eraan. Maar het onrecht wat we zien in de prostitutie. Waar meiden, vrouwen worden uitgebuit. Over uitbuiting gesproken. We bestellen graag onze producten bij die grote internetbedrijven. En daar moeten arbeidsmigranten onder erbarmelijke omstandigheden hun werk doen. Uitbuiting. Het onrecht wat in deze wereld plaatsvindt doordat kinderen moeten werken in miserabele omstandigheden in de kledingfabrieken. Om al helemaal niet te spreken over landen waar rijke westerse toeristen heen gaan. En waar kinderen van die maar net de tienerleeftijd hebben bereikt, jongens en meisjes, vanuit pure armoede zichzelf aanbieden om zich te laten prostitueren, om te voorzien in het genot van rijke westerse toeristen. Het onrecht en de zonde wat in deze wereld te vinden is. Ook de omgang met vreemdelingen. Ik heb het niet in eerste plaats over gelukzoekers, maar zij die vervolgd en verdreven worden. En dan de toon waar daarover gesproken wordt. Dat zijn dan vooral van die mensen die ons in de problemen brengen. Namelijk dat wij onze welvaart moeten gaan delen. Is dat geen zonde? Is dat niet, zoals we dat lezen over de zonde toen, daar in die vlakte van Sodom, maar ook de zonde in onze wereld, zijn dat niet, hoofdstuk 18 vers 20, zijn dat geen roepende zonden? De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde is heel zwaar. Roepende zonden. Dat zijn zonden die dus in alle openbaarheid gepleegd worden. Dat we de schaamte blijkbaar voorbij zijn. Dat het niet uitmaakt als het gezien wordt. Dat houden we niet achter de voordeur. Maar het is gewoon te zien Het wordt gewoon opgenomen in allerlei mediaberichten en wij zijn die schaamte helemaal voorbij, zo lijkt het wel. Roepende zonde, omdat ook in onze westerse wereld het geweten steeds verder wel dichtgeschroeid lijkt te zijn. Dat het geweten niet meer spreekt. Dat het gewoon normaal moet zijn wat er allemaal gebeurt. Die zonden die zo openlijk zijn dat ze zelfs spreekwoordelijk zijn. Roepende zonden. Ook dit. Dat de zonde doordat het onrecht wat anderen wordt aangedaan. Dat die onderdrukte zij die het onrecht moeten ondergaan. Een schreeuw uiten vanwege die zonde die hun zo diep in de ellende brengt. En nog iets. Een openlijke zonde, een roepende zonde, daar speelt ook het bloed een rol. Denkt u maar aan de geschiedenis van Kaïn en van Abel. Het bloed dat roept. Dat bloed dat roept om wraak. En denk dan aan die vele duizenden kinderen die vermoord worden. Roept dat bloed niet om wraak in onze vrije, moderne wereld waar we zelf de zaken regelen? Maar de spade moet nog een stukje dieper. Want als er gesproken wordt over de zonde van Sodom en van Gomorra en van al die andere steden daar in die vlakte, dan lezen we dat die zonde, en Ezechiël beschrijft dat, dat die zonde gruwelijk worden genoemd. Gruwelijk, omdat die zonde niet alleen een naaste treft en raakt, maar omdat er zonden zijn die God zelf aantasten. Omdat die zonden afbreken wat de Heere zelf aan waarden in de schepping heeft gelegd. Zonden die afbreuk doen aan zijn goede orde. Die goede orde die afgebroken wordt door ons mensen. Zonden die raken aan Gods heiligheid. De ongerechtigheid die raken aan de soevereiniteit van God als de schepper van hemel en aarde en die alles bezit en daar eigenaar van is. Zonde, omdat het raakt of juist niet raakt aan het doel waarvoor we geschapen zijn. Wij mensen hebben onze plaats op deze aarde ontvangen om rentmeester te zijn, niet om uitbuiter te zijn. En omdat we daarmee geen recht doen aan het grote gebod van God zelf. God lief te hebben boven alles. Omdat we in die zonde, in die gruwelijkheden, raken aan het beeld van God. Dat beeld van God, ja, we zijn het kwijtgeraakt. Maar resten daarvan zijn nog aanwezig in ons mensen. Dat beeld van God in kennis, gerechtigheid en heiligheid. En dat moet helemaal kapot. Dat moet helemaal weg. Neem bijvoorbeeld nu het huwelijk. Dat levensverbond tussen één man en één vrouw. Dat juist dat in de schepping terug te zien is. Dat God de mens naar zijn beeld geschapen heeft. Mannelijk en vrouwelijk. Elk met een eigen plek. En samen zo in het huwelijk. Dat beeld moet kapot. Dat beeld moet weg. Dat moet helemaal afgebroken worden. En dat tast God zelf aan. En de zonde is zo gruwelijk dat de meesten het ook niet meer beseffen dat het zonde is. En dat het gruwelijk is. Dat het hemeltergend is. Die zonde, daar zit vaak de overtuiging in dat het juist het goede is. Dat het juist hoogstaand is. Iets van ontwikkeling, iets van mensen die dat tot stand brengen. Een symbool van vooruitgang. Neem nu bijvoorbeeld de beslissing die in Frankrijk is genomen. En ook hier gaan de stemmen op. Daar moet je even over nadenken. Dat abortus een mensenrecht is. En dat het nu in Frankrijk opgenomen is in de grondwet. En wat is nu onze reactie? Als je dit zo op je laat inwerken. De wereld van toen die als het ware naadloos overgaat in de wereld van nu. Want toen en nu, het is een gevallen wereld. Waar de zonde is. Wat is dan onze reactie? Is dat zo van, nou, dat is de wereld en we hebben de wereld afgeschreven en die wereld die gaat toch voorbij en ik leef in mijn eigen, mag ik het zo zeggen, mijn eigen reformatorische, mijn eigen gereformeerde bubbel? Of zou het zo kunnen dat door de gestage druppel van onder andere de media, dat we het eigenlijk wel gewoon zijn gaan vinden? Dat we er aan gewend zijn geraakt. Misschien zelfs erop reageren met een bepaald gevoel van onverschilligheid. Zo van, iedereen heeft toch zijn eigen waarheid en iedereen heeft toch zijn eigen opvatting. En dat moet iedereen toch zelf weten. Of dat we het zo normaal zijn gaan vinden, dat we heel veel dingen die gebeuren eigenlijk inmiddels omarmen. Het roepen van de goddeloosheid in deze wereld. Als we dan deze geschiedenis die we gelezen hebben lezen, dan gaat het om het roepen van de gelovigen. De reactie van de gelovigen moet zijn een roepen tot God. En dat zien we in onze tekst. Nee, niet Lot, maar Abraham. Want Abraham die heeft bezoek gekregen. Dat is de Heere zelf die samen met twee engelen bij hem op bezoek is gekomen. En na de Oosterse gastvrijheid heeft hij ze al het goede van zijn huis heeft hij ze voorgezet. En daar hoort hij het. Een herhaling van die grote belofte van de Heere dat de Heere aan hem denkt en voor hem zorgen zal. Dat zijn naam bekend zal blijven, dat hij een zoon zal ontvangen. En dat een jaar later dat inderdaad zijn vrouw Sara op een hoge leeftijd inderdaad een zoon zal ontvangen. Een heerlijk bezoek. Maar dan, als we het goed lezen, dan lijkt het wel alsof de tekst de sfeer als het ware omslaat. En dat zie je al gebeuren in vers 16. De sfeer slaat helemaal om, want er wordt gekeken in de richting van Sodom. Als je dat zo op je laat inwerken, zeker vanuit het Hebreeuws, dan zit er iets van een dreiging in. Er wordt gekeken naar Sodom en dat voorspelt weinig goeds. En Abraham lijkt dat aan te voelen. Want Abraham die loopt met de Heere en met die twee engelen mee. Hij doet ze uitgeleiden. En dat is enerzijds iets van zijn gastvrijheid. Zo waren ze dat gewoon in het oosten. Gasten die ontving je. En als ze dan weer weggingen, dan bracht je ze tot aan de rand van de tent of aan de rand van het gebied waar je woonde. Maar hier als we de tekst lezen, dan krijgen we de indruk dat Abraham een heel stuk met deze mannen, met de Heere en die twee engelen, is meegelopen. Er zijn zelfs gedachten, en dat zou goed kunnen, dat hij kilometers lang met ze is meegelopen. Totdat ze staan op die heuvel, op die bergtop die uitziet over de vlakte van Sodom. Abraham die ziet dus iets aan die drie mannen, die twee engelen en de Heere. Abraham hoort inmiddels ook het woord wat God spreekt. En dat zijn donkere woorden. Dat zijn dreigende woorden. Versen 20 en 21. Verder zei de Heere, de roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot mij gekomen is en zo niet. Ik zal het weten. Abraham ziet het. Abraham hoort het uit de mond van de Heere. En wat hij doet, hij spreekt God aan. Is het een gebed? Is het een gesprek met de Heere? Eigenlijk maakt dat niet zoveel uit. Wat duidelijk is dat Abraham die gaat smeken. Abraham die gaat pleiten. En dan moet u erop letten dat hij heel dichtbij, hij gaat vlak voor de Heere staan. Vers 23. Hij kijkt als het ware de Heere recht in de ogen. En hij staat ook als het ware in de weg. Hij staat daar tussen de Heere en Sodom in. En dan spreekt Abraham de Heere aan. En dat is best wel heel direct. Als je het zo leest, dan zou je de eerste gedachte kunnen zijn, nou, dat is wel vrijpostig, zeg. Abraham die zegt, dit kan toch niet waar zijn? Dit kan toch niet bestaan? Want zo bent u toch niet? U bent toch de rechter van hemel en van aarde? U bent toch de rechter en daarom zult u toch recht doen? Zo kent Abraham de Heere. Als die rechter over de hele aarde. Die God die rechtvaardig is. Die eerlijk is. Die doet wat hij zegt. Die daar geen woord van laat vallen. En niet zomaar willekeurig overal op reageert. En dan? Ja, dan valt iets op. Als je dan het vervolg leest wat Abraham zegt, dan zie je het wat hij zegt zijn eigenlijk twee uitersten. Mag ik het vanmiddag eens zo zeggen? Je ziet eigenlijk twee extremen in de woorden die Abraham uitspreekt. Het eerste wat hij zegt, of het eerste wat hij doet, en daar geeft hij ook woorden aan, is dat hij zich bijzonder nederig opstelt. Kijk maar mee. Vers 27. Zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Abraham die zich helemaal klein maakt. Die zich diep vernedert en zegt, ik ben niet meer dan wat stof en as. Heere, als u één keer blaast, ja dan ben ik er niet meer. Hij zegt nog meer in vers 30, valt het ook op. Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden omdat ik spreek. Heere, word alstublieft niet boos. Nog een keer, vers 31. Zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken. Heer, ik durf het toch, Heere. Zo diep nederig spreekt Abraham de Heere aan. Nog een keer, vers 32 zien we het ook. Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog één keer spreek. Dus Abraham maakt zich heel klein. Stelt zich bijzonder nederig op. Nou, misschien wel goed om dat eens naast onze gebeden te leggen. Misschien is dat wel een leerpunt. Want de Heere is niet je vriendje. Maar hij is de rechter van hemel en van aarde. En zeker, als je die God mag kennen, dan mag er een verborgen, een vertrouwelijke omgang zijn met de Heer. Maar het is nooit vrijpostig. Hij blijft de levende God. En laat hem ook altijd zo benaderen. Maar nu die andere. Aan de ene kant, om het zo te zeggen, extreem nederig. Maar aan de andere kant, daar zien we dat hij tot het uiterste gaat. Moet je nou eens goed kijken wat hij vraagt. Stel nou dat er nog 50 rechtvaardigen zijn. De Heere zegt, dan doe ik het niet. En als er dan 45 zijn, ja, dan doe ik het ook niet. En als er dan 40 zijn, en dan neemt hij een grotere sprong, 30, 20... En uiteindelijk komt hij tot zijn laagste bod. Want wat hij doet, hij is aan het afdingen alsof hij op een markt staat. Hij wil het onderste uit de kan hebben. Hij wil de bodemprijs halen. Hij wil het meeste eruit zien te halen. Als je gaat rekenen, dan zie je dat hij van 50 terug gaat naar 10. Dat hij er 80% af weet te krijgen. En het antwoord dat hij krijgt, tot 6 keer toe, zegt de Heere, ja dat zal ik doen. Dus aan de ene kant dat uiterst nederige, maar aan de andere kant dat hij er alles uit wil halen wat hij er ook maar uit kan halen. Ja, wat wil hij eruit halen? Waar bidt hij eigenlijk voor? Bidt hij of Lot en zijn gezin gered zullen worden? Ongetwijfeld heeft hij gedacht aan zijn neef Lot. Maar dat is niet wat hij vraagt. Vraagt hij dan om een veilige aftocht, een veilig heenkomen van de rechtvaardigen? Nee, dat vraagt hij ook niet. Hij bidt voor die steden die in die zonde leven. Hij bidt voor die steden omwille van de rechtvaardigen die hier nog wonen. Gemeente, bidden wij zo ook voor de wereld? Voor deze wereld waar wij in leven? Die wereld waar we de goddeloosheid zien. Deze wereld waar we zien waar we de roepende zonde horen. Voor deze wereld ons land, ons volk waar we zien dat die in de gruwelijkheden van de zonde en de ongerechtigheden zich helemaal uitleven. En doen we dat zoals Abraham dat doet? Eerbiedig. En tegelijkertijd onbeschaamd. Doen we dat zoals de Heer Jezus dat zegt. Zoals die vrouw die bij een rechter komt. En ze blijft maar aandringen dat ze geholpen moet worden. Die weduwe die recht wil hebben. Maar die geen recht wordt gedaan. En dat die rechter uiteindelijk zegt. Ik word dol van dat mens. Laat ik haar alsjeblieft recht geven. Of dat we bidden zoals die vriend. Die midden in de nacht op de deur staat te rammelen. En dat die vriend zegt, nou laat ik hem vanwege zijn onbeschaamdheid maar geven wat hij vraagt, brood. Bidden we zo om deze wereld die in nood is en die midden in de zonde ligt? Nee, niet door ons van de wereld af te keren. Ook niet om alles wat we vinden in deze wereld maar normaal te vinden. Ook niet door er onverschillig aan voorbij te gaan. Maar dat bidden, dat aanhoudende bidden, ook voor deze wereld. Dat we dat niet kunnen loslaten. Dat het een zaak is die voor je weegt, die op je hart ligt, waar je niet los van kunt komen. En dat je zo bidt en blijft bidden. Zelfs voor hen die ver van ons afstaan. En misschien is het confronterend, maar ik noem het nog, dat we zo bidden voor allen die bezig zijn om het programma en alles waar het COC voor staat, om dat uit te voeren. Dat we zo bidden voor politici van D66-huizen die erop uitzien om alles waar het christelijk geloof voor staat, om dat uit te wissen in onze samenleving. Dat we zo bidden ook voor de media, die niets anders doen dan goddeloosheid de wereld ons land in te brengen. Nee, dus geen dreigbrief of een dreigmail. Ook niet met een fakkel bij iemands huis gaan staan en daar iemand te bedreigen. Ook geen blokkades opwerpen, maar op je knieën. Bidden. Blijven bidden, smeken. Aanhoudend bidden en smeken voor deze wereld. Voor ons land en volk. Voor allen die in de goddeloosheid liggen. Dat brengt ons gelijk wel bij een vraag. En misschien ook wel een probleem. Want wat zegt nu dat getal waar uiteindelijk Abraham op is uitgekomen? Die 10 rechtvaardigen. Is dat zo dan dat zo'n stad automatisch gespaard wordt omdat er 10 gelovigen zijn? En zoals ik dat een keer hoorde van iemand die wat bang was om een vliegtuig in te stappen, maar die hoorde dat er een dominee mee zou vliegen en dacht, nu zal me niks overkomen. Nee, zo natuurlijk niet, gemeente. Dat is afgoderij. Maar hoe dan wel? Wat is dan de functie? Wat is de bedoeling van de rechtvaardigen in deze wereld? Wat is de bedoeling van de heren met de gelovigen die hun plaats hebben in deze wereld? Nou, toch deze. Dat we een licht zijn in deze wereld. Dat we het licht van Gods genade en het licht van Jezus Christus verspreiden in deze duistere wereld. In deze wereld waar de vorst der duisternis heert. Dat we het licht van God laten doorschijnen. Dat we op de plaats waar de Heer ons gesteld heeft een zoutend zout zijn. Dat we, om zo te zeggen, smaakmakers zijn van deze wereld. Deze wereld die zo totaal verdorven is, die nergens meer naar smaakt. Juist dat de wereld door de gelovigen die er zijn iets ziet van Gods gerechtigheid. En daarom is het een roeping om een getuige te zijn van het licht in deze wereld. Om smaak te geven aan deze wereld. Om dat te doen op de plaats waar de Heere u stelt. Op uw werk, op school, dat is onze opdracht elke dag weer. En daarom komen we aan het begin van de week in Gods huis om het woord van de Heere te ontvangen, de zegen van God te ontvangen, om dan tot zegen te zijn in deze wereld. En daarom doen we dat ook bij bijzondere momenten als ons gevraagd wordt om te getuigen voor waar de Heere en waar de Bijbel voor staat. En daarom verlenen we ook onze medewerking, bijvoorbeeld aan de Mars voor het Leven, om aandacht te vragen dat het leven een gave van God is. Dat wij daar zomaar niet met onze vingers aan mogen zitten. En dat we eerbied hebben voor het leven, omdat we eerbied hebben voor de schepper van het leven. En daarom zijn er ook die een bijzondere verantwoordelijkheid dragen. Ik denk bijvoorbeeld aan volksvertegenwoordigers die de Bijbel willen opendoen in de gemeenteraad, in de provinciale staten of in de Eerste en de Tweede Kamer. Om dan te midden van de vergaderzalen waar alle stemmen klinken het woord van God te laten horen. Door soms ook heel eenvoudig de Bijbel mee te nemen en een gedeelte uit de Bijbel in die toespraken mee te nemen, door te geven, te laten klinken daar en tegelijkertijd daarmee ook in ons land. Dat is onze roeping. En daar kunnen we ons zomaar niet aan onttrekken. Nee, we worden niet altijd en iedereen wordt niet altijd geroepen tot een bijzondere verantwoordelijkheid. Maar dan hebben we tenminste toch wel deze verantwoordelijkheid. Om dat te steunen. Om dat in ons gebed een plek te geven. Want de gelovigen, een oude uitspraak, misschien heeft u wel eens gehoord, dat zijn de kurken waar deze wereld op drijft. En daar waar de rechtvaardigen, zij die door God gerechtvaardigd zijn, wegvallen. Daar is alleen maar oordeel te verwachten. Nog iets. Abraham die is aan het afdingen. Maar waarom stelt hij niet de laatste vraag? Waarom stopt hij nu bij het getal 10? Abraham, je bent al zo ver gekomen van 50 terug helemaal naar 10 rechtvaardigen. Waarom stel je niet de vraag, Heere, doet u het ook niet om 1 rechtvaardige? Bij het getal 10, daar breekt in één keer het gesprek af. 10. Maar zijn die er wel? Is er eigenlijk wel 1 te vinden daar in die steden die rechtvaardig is? Jawel toch? Lot en zijn gezin, die zijn er toch? Dat zijn toch de rechtvaardigen? Gemeente, dat is niet waar. Want dan moeten we de schrift ernaast leggen, het woord wat we vinden in Romeinen 3. Er is niemand die goed doet. Er is niemand in deze wereld die rechtvaardig is. Ook Lot niet. Zelfs Abraham niet. Abraham, als je zijn leven ziet, is ook een zondaar voor God. Hij kwam in Egypte. En hij was bang dat hij getroffen, geraakt zou worden. Dat zijn vrouw met geweld bij hem weggenomen zou worden. En daarom een leugentje om bestwil. Nee, het was niet zijn vrouw, het was zijn zus. Abraham een zondaar. Die samen met Sarah eigenlijk dacht dat hij God wel een handje kon helpen. En toen in zijn tent begon te rommelen met zijn dienstmaagd Hagar. Abraham, rechtvaardig. Abraham een zondaar. En God is rechter. Abraham heeft het beleden. En daarom geldt het ook voor Abraham. Geldt het voor ons allemaal. Heere, ga niet in het gericht met mij. Want niemand kan voor u bestaan. En de Heere die wilde, als er 10 rechtvaardigen zouden zijn, wilde hij die steden sparen. En de Heere vond er niet 1. En dat brengt ons bij het derde van de tekst. Het roepen van God. Onze koers in het leven, zoals we in deze wereld zijn gekomen, is een koers zonder God. Dat is een leven in de zonde, in de goddeloosheid. En als dat zo blijft, dan brengt ons dat naar het einde, naar uiteindelijk het oordeel, de vernietiging. Dan maken we ons rijp voor het oordeel van God. Dat is een ernstige boodschap die tot ons komt. En tegelijkertijd klinkt er in deze wereld toch woorden over behoud en over redding. Nee, het ligt niet in ons geloof. Het was niet omdat Abraham zelf dat zo geloofde, dat hij daardoor gered is. Het ligt in God, in het roepen van God. Dat vinden we ook hier terug in dit gedeelte. Kijkt u maar met me mee. Genesis 18, de versen 18 en 19. Daar spreekt de Heere, daar roept de Heere. Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden, en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. Want ik heb hem gekend. Want ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en aan zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de Heere in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen. Opdat de Heere over Abraham zal brengen en wat hij over hem gesproken heeft. Abraham, die is gekend door de Heere. Abraham is door de Heere uitgekozen. Er ligt een band. Er is een relatie tussen de Heere en Abraham. En de oorzaak daarvan is God zelf. De reden is dat God een God is die verkiest. Dat de Heere een God is die vanuit de liefde, vanuit de eeuwige liefde, om wilde zien naar een wereld verloren in schuld. Die vanuit zijn welbehagen mensen opzoekt en zalig maakt. Redenen heeft genomen uit zichzelf. De enige reden dat er redding mogelijk is, dat er behoud mogelijk is, dat we verlossing kunnen vinden. De enige reden is te vinden in God zelf. God die roept. God die Abraham gekend heeft. Die Abraham gekozen heeft. Die een nieuw begin gemaakt heeft bij Abraham. En daarom klonk daarvoor in dit gedeelte ook de belofte over dat grote volk in dat land. Klonken die woorden dat hij die zegen, die grote zegen aan Abraham en zijn nakomeling, dat volk wat uit hem zou voortkomen, zou geven. Een zegen om tot zegen te zijn. Zodat in en door Abraham deze wereld gezegend zou worden. En hoe de Heere dat doet? Nou, dat doet hij door een middellijke weg. Door dat van generatie op generatie over te geven. Wat? Dat het woord van God doorgegeven moet worden. Niet vrijblijvend, maar zo lazen we, met een bevel. En daarom is het dat we onze kinderen niet vrijblijvend opvoeden. Zo van nou het christelijk geloof en de Bijbel en het dienen van de Heere, dat is een optie. Maar dat doen we met aandrang. Dat bevel, dat klemt om onze kinderen de weg van de Heere bekend te maken. Onze kinderen op te voeden, dat ze beantwoorden aan het doel van God. Ook al kunnen ze het in zichzelf niet, maar dat ze het wel leren zoeken. En daarin met hun nood bij de Heere komen. Om God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Die zegen die Abraham en zijn nakomelingen en na Pinksteren ook de kerk, de verbondsgemeente ontvangen mag. Om dan ook tot zegen te zijn voor de volken. Het is als het ware dat Abraham daar nu al een beroep op doet. Nee, hij heeft nog geen nakomelingen. En hij leeft daar als vreemdeling in een land. Heeft dat land niet in bezit. En toch doet de Heere nu al een beroep op die grote zegen. En daarmee ook tot zegen te zijn voor de volkeren. En daarom zegt hij het. Daarom bidt hij het. Daarom smeekt hij het. Spaart u alstublieft deze steden. En opnieuw. Geen enkele reden ligt er in Abraham. De enige reden dat de Heere het zou doen, ligt in God zelf, die rechtvaardig is. Die God die recht doet en gerechtigheid brengt op deze wereld. En dat heeft hij gedaan. Niet Abraham, maar het nageslacht van Abraham. Het nageslacht. Die grote zoon die beloofd is en die gekomen is en die tot grote zegen is. De zoon Jezus Christus die dé rechtvaardig is. Er is niet één die rechtvaardig is. Er is er één geweest. Jezus Christus. En dat roepen van de Heere dat klinkt. Dat gaat heel de Bijbel door. En we horen het ook in het Nieuwe Testament. Deze is mijn zoon. In de welke ik nu al mijn welbehagen heb. Mijn wil, dat ligt nou helemaal in zijn werk. In zijn woorden. In wat hij doet. Hoort hem. De rechtvaardige. Die gerekend is als onrechtvaardige. Die al het onrecht, al de goddeloosheid, al die gruwelen op zich heeft genomen. Zodat zondaren, goddelozen, die het gruwelijk verzondigd hebben voor God, tot rechtvaardigen gerekend worden. Nog een keer. Dus niet het gebed van Abraham, maar uiteindelijk het gebed van Christus. Jezus Christus die het verdiend heeft. En die bidt. Anders bidt dan dat wij dat bidden. Want als wij bidden, dan is het smeken, is het neerleggen. Hebben we geen enkel recht dat de Heer het zou doen en zou horen. Maar als Jezus Christus de volmaakt rechtvaardige bidt, dan staat hij voor zijn vader, toont hij zijn handen en zegt hij, ik eis het. Ik vraag het op grond van wat ik volbracht heb. Ik wil dat die bij mij is. Zo eist Christus het loon op. Johannes 17. Ik wil dat diegene die u mij gegeven heeft, dat die bij mij zijn. En niet alleen zij, maar ook diegenen die het woord zullen horen en zullen geloven, dat die ook bij mij horen en ook bij mij komen. En daarom is het dat we toch kunnen en toch mogen bidden. Als wij onze zorgen, onze noden, ja pleiten op die gerechtigheid dat we het leggen op de lippen van Christus zelf. Dat we bidden om gerechtigheid. Dat we bidden om genade. En dat we dat bidden om Jezus wil. Opnieuw, het is de Heere die roept. Deze geschiedenis maakt duidelijk dat de Heere langmoedig is. Dat hij geduldig is. Dat hij, om zo te zeggen, wacht om zijn oordeel te voltrekken. Want terwijl hij spreekt met Abraham en hij het weet dat de zonden roepen, dat die hemelschrijend hoog zijn. Wat zegt de Heere? Ik ga toch naar die stad toe. Ik ga toch onderzoeken of het echt zo is. Ik ga echt bezien of het echt zo erg is. Of dat er toch nog niet die maat volgezondigd is. En zelfs als dan het oordeel komt, dan roept God als een waarschuwing. Want uiteindelijk, dat gebed van Abraham, dat is niet verhoord, toch? Hij bad om de bewaring van die steden. En die steden zijn vernietigd. En toch als dan het oordeel komt en voltrokken wordt over die steden, dan staat er even verder dat de Heere dacht aan Abraham. Want Lot en zijn dochters zijn behouden. En niet al die 5 steden zijn omgebracht. Er is 1 stad gespaard. Die 5e stad Zoar, die ook vol was met die goddeloosheid. Die stad is gespaard. Die God die genadig en barmhartig is. Die zondaren opzoekt. Die zondaren zalig maakt. Die God die ook volmaakt rechtvaardig is. Die de zonde op zijn zoon heeft gelegd. En daarom buig voor hem. Dien hem. En roep tot hem. En doe dat om Jezus wil, de volmaakte rechtvaardige. Tot slot nog 1 keer terug naar het begin van die preek. Die jongen, wie weet wel. Die jongen die het leven inging. En zijn moeder die voor hem bad. Die jongen die is inmiddels een man geworden. En het verhaal is nog niet af. Hij was een zeeman. Maar later, toen hij een gezin had, is hij aan de wal komen wonen. Havenwerker geworden. En zijn moeder stierf. En naar de wens van zijn moeder had hij de begrafenis geregeld. Eenvoudig, het woord open en vanuit de kerk. En toen alles afgerond was en de begrafenis achter de rug was, een laatste bezoek nog van die predikant, nam hij afscheid van hem en die predikant zei, als er wat is, je mag me altijd bellen. Nee, die dominee die had niet de keuze gemaakt om te gaan preken, als u begrijpt wat ik bedoel. Heel veel aandringen en benadrukken dat hij zijn plaats heeft leeggehouden. Maar vooral uitnodigend dat die plaats altijd open is en dat hij welkom is. En dan breekt de oudejaarsdag aan. En deze man die bedenkt zich niet, die denkt vanavond wordt de naam van mijn moeder gelezen. Laat ik uit respect naar de kerk gaan. Hij bidt de predikant op en vraagt hoe laat de kerkdienst is. Die predikant vraagt verder niet door en zegt zo laat. En die avond, die laatste dag van dat jaar, zit deze man in de kerk. Voor het eerst in 50 jaar. Maar de volgende dag, Nieuwjaarsdag, zit hij er ook. En vanaf dat moment zit hij elke zondag weer 2 keer in de kerk. Dat woord wat hij hoorde op die oudejaarsdag, dat woord was voor hem. De Heer had hem in zijn hart gegrepen. De Heer had, om zo te zeggen, die gebeden, die vele gebeden van zijn moeder gehoord en verhoord. Nee, zijn gezin kreeg hij niet mee. En terwijl zijn kinderen en zijn kleinkinderen op zondag Studio Sport kijken, zit deze man tussen de diensten in zijn Bijbelcommentaar, de Matthew Henry, nog wat na te lezen over de preek. Deze man, een broeder die zelfs nog een periode in een van onze kerken gediend heeft als ouderling. Als ik hem sprak, dan zei hij altijd dit. Leef de moeder nog maar. Dan kon ik haar vertellen, kon ik laten zien, kon ze het zelf zien dat haar gebeden verhoord waren. Zij had het in haar leven nooit gezien, maar die gebeden, al die duizenden gebeden die ze opgezonden had, die waren wel verhoord. Nee, als de Heere gebeden hoort en verhoort, het is nooit om onze gebeden, maar op het gebed doet de Heere grote wonderen. Ook vandaag. En dat doet hij om Jezus wil. Amen.